Vandaag beginnen we te lezen bij 1 Korinthe 15 vanaf vers 51. En na een aantal weken zijn we dus aanbeland bij de zevende verborgenheid. De zevende verborgenheid. Om er even kort een inleiding. Verborgenheden zijn die dingen door de Heer gegeven aan de gemeente, nooit geopenbaard aan de mensheid of aan zijn verbondsvolk Israël. Nee, pas toen alles wat de gemeente weten moest in de eerste eeuw werd opgeschreven, stonden daarin zeven geheimenissen die aan de gemeente zijn gegeven. Om op die manier allerlei dingen te snappen die de wereld niet ziet. Die ook een verklaring zijn voor dingen die we met ons verstand niet kunnen beredeneren, die niet met de natuurkundige wet zijn aan te tonen. Zoals God die een mens werd. Of Jezus en de bruid, zijn lichaam, de gemeente. Dat is een beeldspraak. Een wonderlijke wijze. Je neemt het aan in geloof, omdat de rest van de Bijbel ook klopt. Maar zo snap je dan dingen. Wat hebben we gehad aan verborgenheden? Die verborgenheid dat de grote hoer, dat het een organisatie is die heel erg lijkt op de christelijke gemeente. Sterker nog, er zitten heel veel christenen in. Of vorige keer, de zesde geheimenis, die grote macht en kracht die heel erg lijkt op Christus, zozeer zelfs dat een groot deel van de mensheid er ooit achteraan gaat lopen. De antichrist, als oordeel, als straf over de wereld gebracht straks, letterlijk in de toekomst. Maar dat moet nog komen. En de mensheid heeft het niet door. En als de gemeente, en dat heb ik al een aantal keer gezegd, en de gemeente, dat zijn al die mensen die opnieuw zijn geboren door het bloed van Jezus Christus. Dus niet mensen die tot een bepaald kerkgenootschap horen, dus niet van baptist, datist, zoals ze dan wel in Groningen zeggen. Of je behoort tot de zware tak van de gereformeerde kerk. Of je bent een baptist brider, of weet ik veel wat allemaal. Nee, je bent opnieuw geboren door het bloed van Jezus Christus. Er zijn veel opnieuw geboren mensen die gaan nooit naar een kerk, die zitten ergens thuis. Er zijn veel opnieuw geboren mensen die zitten zelfs in de katholieke kerk, die zitten in allerlei soorten van kerken. En er zijn ook heel veel mensen lid van een kerk die zijn nooit opnieuw geboren. Dus als op een dag de gemeente weg is, dan blijven zij achter, want ze zijn niet gered. Mensen hebben rare ideeën hoe het allemaal zit, maar je moet lezen wat in de Bijbel staat. De Bijbel staat dat de Heer iedereen heeft genodigd, maar dat de genodigden geen trek hadden om te komen. En dat de zwervers en de goollappen en het laagste van het laagste, die wel op de uitnodiging ingingen, dat die een bruiloftskleed kregen en die mochten naar het bruiloft komen. Want voor de Heer zijn er maar twee soorten mensen, geredde mensen en verloren mensen. En je wordt gered door het bloed van Jezus Christus, dat hij van God 2000 jaar geleden op Golgotha, die met de mond beleidt in naam Heere Jezus, en in zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, die zal zalig worden, zegt Romeinen 10 vers 9. Dat is de hele verdeling. Of lees Efeze 2 vers 8 en 9 maar eens op na. Je wordt behouden door het bloed van Jezus Christus, vergoot op Golgotha, die toen werd begraven in Golgotha in het graf en twee dagen later weer opstond uit de dood. En zo dat gelooft, zo ben je opnieuw geboren, want het bloed reinigt van iedere zonde. Zo heb je twee soorten mensen. Je hebt geredde mensen, je hebt verloren mensen. En ben je verloren mens, dan gaat je ziel verloren in een eeuwige hel en kom je uiteindelijk voor de grote van de troon. Ben je een geredde zondaar, een gered mens, dan overlijd je op een dag en dan komt je ziel in een hemel. Of je wordt opgenomen en dan komt je ziel in de hemel bij de Heer. En dan wordt op een dag geoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Want ook een gered mens moet verantwoording afleggen voor wat hij heeft gedaan met zijn geredde leven. En dat is altijd waar zogenaamde slimme christenen altijd mee komen. Oh, je bent gered, dus dan kun je doen wat je wil, want je kan niet meer verloren gaan. Nee, je moet ook verantwoording afdragen over de daden die je hebt gedaan als een gered christen. Maar je kan niet meer verloren gaan. Je kan niet meer naar een hel, dat kan een gered christen niet. Want dat is al één keer bepaald door Jezus Christus. Dat is zijn genade. En wees er maar dankbaar voor. Dat is de Heer zijn logica, niet onze logica. De vieze mensenlogica is dat je op grond van je daden misschien je eigen weg verdient naar een hemel en anders niet. En christenen zijn er als haantje de voorst altijd bij om naar anderen te wijzen, want die hebben volgens hen de hemel niet verdiend. Maar je kan de weg naar de hemel niet werken. Ach, sowieso, ik heb al vaak gezegd de laatste weken, deze zeven verborgenheden, die moeten worden gehouden, geloofd en uitgelegd in een gemeente. Er moet naar worden geleefd. En als dat niet zo is, als een gemeente, wat voor denominatie ook, een van deze zeven geheimenissen niet snapt, niet aanhangt, dan hebben ze een behoorlijke blinde vlek. En dan krijg je dus nog meer scheefgroei in die gemeente, nog meer dwaalleer. Dus vandaag gaan we het hebben over de zevende verborgenheid, de opname van een gemeente. Dat is een beladen onderwerp. Ik wil het ook in één keer afmaken vandaag. Het zal ook wel langer gaan duren dan een uur misschien. Ik wil alles wat ermee te maken heeft vanochtend even benoemen. En we leven in een tijd dat mensen meer dingen willen voelen dan dat ze dingen willen weten. We leven in een tijd dat het meer gaat om emotie dan om feiten. En mensen vergeten snel. De meeste christenen die lezen de Bijbel niet van kaf tot kaf elk jaar of een paar keer per jaar. Dus die hebben ook geen idee waar het allemaal over gaat. Ze lopen achter mensen aan die iets zeggen wat hun bevalt. Sterker nog, om het dan maar even verder hier de mensen te prikkelen. Dus er lopen mensen hier achter naar mij luisteren. Omdat wat ik vertel hun bevalt en niet omdat ze alles hebben uitgezocht. En alles wat ik vertel is ook maar wat ik doorvertel en dat moet je uitzoeken. Sif met sif vergelijken en bid tot de Heer om leiding om te zien of het wel klopt. De laatste dagen hebben we hier weer een aantal dingen beleefd, zoals 28 augustus. Dan heeft iemand die woont in de stad Groningen, die heeft dan een vrije dag. Want wordt herdacht dat het beleg voor de stad Groningen in het rampjaar 1672 mislukte. En dat de vijand, de Rooms-Katholieke troepen van Münster, toen weggingen. De Nederlandse Republiek lag er toen zo slecht voor. Hè? De Fransen, de Münstersen, de Keulsen en de Engelsen vielen tegelijk aan. Nederland het rijkste gebied, het vrijste gebied ter wereld, maar met één doel, Nederland moest verdwijnen. En wonder boven wonder heeft Nederland toen, of de Republiek, die oorlog doorstaan en bestaat Nederland nog steeds. Als gelovige kan ik alleen maar zeggen van dat was een godswonder, want er waren geen militaire machten die daar iets mee te maken hadden. In Groningen had je dan altijd een dag vrij. De grootste werkgever van de stad Groningen is de universiteit. En zo had ik dan ook elk jaar een vrije dag op 28 augustus. Nou, dit jaar niet meer, want dit jaar is het voor het eerst afgeschaft. En denk ik van, zie je wel, weer een stapje verder in afval van kennis. Ik heb altijd betoogd dat 28 augustus zou eigenlijk een landelijke vrije dag moeten worden. 5 mei en 28 augustus zijn de twee belangrijkste nationale feestdagen voor onze nationale staat, Nederland. Nou, alleen in Groningen wordt iets met 28 augustus gedaan en dat verdwijnt ook steeds meer. Katholieke dingen worden steeds meer naar voren gehaald. En dingen die te maken hebben met waarachtige vrijheid en het waarachtig navolgen van de Heer, dat wordt steeds meer weggeschopt. Gisteren werd hier alvast een voorproefje genomen van de Slag van Noordhorn. Die werd gehouden 30 september 1581. Dat is een van de belangrijkste slagen geweest in de 80-jarige oorlog. En ik denk dat niemand dat wist. Want er wordt niet zoveel gedaan met de Slag van Noordhorn in de Nederlandse geschiedschrijving. Want die hebben de staatse troepen gruwelijk verloren. En wat verloren is, wordt niet herdacht. In Spanje wordt echt niks geleerd aan de kinderen over de 80-jarige oorlog hier in de Nederlanden, want het is niet interessant. Alleen hoogtepunten worden herdacht. Nou, hier hebben we dus een slag gehad. En er was een heel evenement met een paar honderd re-enactors, een lui uit heel Europa, met uniformen uit die tijd, wordt zo'n veldslag nagespeeld. Kanonnen daar op zo'n veld, enorme knallen, hè, dat vermaakt mensen altijd, een partij harde knallen, musketknallen, een hele veld vol met rook, een paar duizend toeschouwers, het was schitterend allemaal. En dan is er een commentator die geeft hem wat commentaar wat er nou feitelijk gebeurde. En dan hoor je de ene fout naar de ander. Dingen die niks te maken hebben met die feitelijke veldslag. Ook allemaal vooroordelen over protestanten, katholieken. Omdat mensen geen kennis meer hebben van de schrift, alleen kennis van geschiedenis. En als je daar dan wat rondloopt tussen de mensen, zoals ik dat deed, dan hoor je de hele middag allemaal opmerkingen die gewoon niet waar zijn. En zo zie je maar weer, als je inzicht hebt in de Bijbel. Als je opnieuw geboren bent, dan weet je heel veel en dan heb je de verantwoordelijkheid om als gids mensen licht te verschaffen. En als christen ben je eigenlijk ook al verplicht om iets te weten van je familie. En wat is je familie als je opnieuw geboren bent? Dat is de gemeente. Dus je moet iets weten van kerkgeschiedenis. De geschiedenis van de gemeente van Jezus Christus. Dan heb ik niet over protestantse geschiedenis of katholieke geschiedenis. Nee, geschiedenis van het lichaam van Jezus Christus. En dan zie je dus hoe door de geschiedenis heen de kerk altijd is vervolgd. En zo zie je ook dat in landen waar de Bijbel is gerespecteerd, dat daar licht doordringt en daar is vrijheid en vrede. Dat is altijd een samenhang met de Bijbel. En zo heeft dit landje in Nederland ook al zijn enorme welvaart te danken en vrijheid al die eeuwen door. En je ziet dat het licht wat hier was steeds verder uitgaat. En dat mensen steeds dommer worden en steeds meer worden voorbereid als wat in Matthäus 13:33 staat. De vrouw die met 3 maten meel alles verzuurt, het deeg verzuurt dat het alles zuur is. Alle kerken in de wereld kun je terugbrengen tot 3 denominaties. De baptistische kerken, die waren er vanaf de 1e eeuw. De katholiserende kerken, die vanaf de 4e eeuw opkomen. En dan de protestantse kerken, die in de 16e eeuw nog eens een keer als halfbekeerde katholieken erachterna dreutelen. Dat is eigenlijk het hele christendom. En uiteindelijk, als de Heer Jezus Christus de gemeente hier wegneemt, dan is de maat ook vol, dan is de kerk totaal gecorrumpeerd. En dan heb ik niet over alle mensen die tot het christendom horen, maar tot opnieuw geboren zielen. Goed, het was even een inleidingje over wat ze de laatste dagen hebben beleefd. Maar ik zou zeggen, ik wou lezen dus 1 Korinthe 15. Vers 51. Zie, ik zeg je een verborgenheid. Daar staat het woord, verborgenheid. Ik hoop dat u dit niet ontgaan is. De laatste weken steeds, bij elke verborgenheid, is dat woord genoemd. Verborgenheid, mysterie, geheimenis, het zijn 3 woorden voor hetzelfde begrip. Paulus leert hier de gemeente een verborgenheid. Dat is exclusief voor de gemeente bestemd. Daar moet je dus iets mee doen. Een gemeente, een kerk die zegt van wij doen daar niet aan, is een dwaalkerk. Zie, ik zeg je een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. Even snel. We zullen wel niet allemaal sterven als opnieuw geborenen, maar we zullen allemaal wel op een eenmaal worden veranderd. Op het moment dat Jezus de gemeente weghaalt van deze wereld, zijn er nog christenen die leven. En er zijn natuurlijk christenen die 2000 jaar lang hebben geleefd en hun lichaam ligt al een tijd in het graf. In een punt destijds, dat is wat ik net deed. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dus in één keer zijn christenen, hetzij gestorven, hetzij levend, zullen in één keer anders zijn. Christenen die al gestorven zijn, hun lichaam ligt in de grond, is waarschijnlijk al lang vergaan, maar hun ziel is in de hemel, in de derde hemel bij de Heer. Maar eens zullen ze in één keer veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Ik lees het natuurlijk voor uit de Statenbijbel. Het is de enige goede Bijbel in het Nederlands. Alle anderen hebben corrupties. En het klinkt even ingewikkeld, maar je moet gewoon kalm lezen wat er staat. En gelukkig leven we in een tijd waar we alle vrije tijd van de wereld hebben. Dus niemand heeft een excuus hier in Nederland. Dit is een geheimenis waar de gemeente naar uit moet kijken. Daar komen we later nog wel op. Dit is niet een geheimenis dat eng is, want het gaat over de opname van een gemeente. En ik weet nog wel eens een keer, toen was ik nog een jonge christen, toen was de Bijbelstudie klaar en toen kregen we allemaal een kopje thee en er werd erover nagepraat en er werd gesproken over de opname. En er was toen een meisje die zei van, hebba, praat niet zo eng. Dat ben ik nooit vergeten, ik was 20 jaar, want eigenlijk is de opname is gegeven aan ons als troost. Te weten dat we op een bepaald moment in één keer bij de Heer zullen zijn en dan compleet zullen zijn, want daar gaat het over. Als je sterft gaat je ziel en je geest, die gaat naar de Heer. Maar je lichaam is nog altijd in de grond, want dat lichaam is nog je oude zak van vlees en botten en bloed. Die oude zondige mens. Maar de Heer die zorgt op een bepaald moment voor dat je ook een vernieuwd lichaam krijgt. Dat is iets waar je naar uit kan kijken. Dan heb je een lichaam zoals het ooit bedoeld was toen God deze schepping begon. Een lichaam dat niet meer kan zondigen. Een lichaam dat kan doen zoals de Heer het bedoeld had. Daar kun je naar uitkijken. Opname, moet je niet bang voor zijn. Nee, dan moet je elke dag rijkelijk naar uitkijken. Dat is het beste wat de Heer ons kan brengen. Dat is ons ter troost gegeven. Dat lezen we later nog. In dit hoofdstuk, hoofdstuk 15 van 1 Korinthe, de eerste Korinthebrief staat vol met, worden allemaal zonden terecht gewezen van die Korinthe-gemeente. En dan wordt uiteindelijk in hoofdstuk 14 wordt nog even afgehandeld met de ketterij van tongentaal en al die onzin. En dan in vers 15, hoofdstuk 15, wordt nog eens verteld hoe het wel moet. Eerst wordt het evangelie uitgelegd. Jezus, die stierf voor de zonde voor de mensen, werd begraven en opstond uit de dood. En een zich christen noemende organisatie die dat niet gelooft, dat Jezus de dood overwon. Dat is de sneuiste organisatie die er maar bestaat. Want die snapt er niks van. Dan ben je religie aan het spelen. Hef jezelf dan op. En dan wordt uiteindelijk nog verteld dat uiteindelijk de gemeente in één keer weg zal zijn. En dat de gestorvene christenen daarmee verenigd worden. Want er wordt onverderfelijkheid aangedaan. In vers 50 staat immers, doch dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed, dat is dus het vlees en bloed van die oude lichamen in deze zondige wereld, het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Ik ben nu wel opnieuw geboren, dat mag ik zeggen op grond van de schrift, mijn ziel en mijn geest is opnieuw geboren. Maar mijn ziel en geest zijn los van mijn oude lichaam, wat nog altijd oude mens is. En mijn oude lichaam kan dat koninkrijk Gods nooit in. Dus als ik nu zou sterven op dit moment, dan gaat mijn ziel naar de derde hemel. Mijn lichaam komt hier in de bodem, in de aarde te liggen, want mag het koninkrijk Gods niet in. Kan het niet in. Want het is zondig. Dat mag geen oude troep in het koninkrijk Gods komen. Alleen maar nieuwe mens, gereinigd door het bloed van Jezus Christus, door zijn genade. En om dus ooit compleet te zijn, want de meeste mensen hebben als karikatuur het beeld voor ogen dat ooit de gemeente als engeltjes op een wolkje komen te hangen met een harpje. Nee, uiteindelijk komt er een nieuwe hemel, nieuwe aarde, eerst nog 1000 jaar vrederijk en dan moet de gemeente in opdracht van Jezus Christus over het universum heersen. Dan zijn wij zijn werkmacht, zijn uitvoerende dienst, zeg maar. Dat is de bedoeling van de gemeente. En dan moet je dus een perfect lichaam hebben. Kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dus je verderfelijke lichaam wat je nu inwoont, beërft straks die perfecte onverderfelijke toestand niet. En wees er blij om. We kunnen lezen dat hier twee soorten geredden zijn. In vers 53, daar kun je lezen, van de onsterfelijken. Nou, dat zijn mensen die nog op dit moment leven. Opnieuw geboren mensen die op dit moment leven. Ik weet niet wanneer de opname is. Ik weet wel dat het ergens in deze eeuw zal plaatsvinden. Op aanwijzingen uit de schrift kun je dat zo weten. Misschien is de opname vanmiddag, misschien is het ook al over 20 jaar. Een jaar of 14, 15, dat is zeer waarschijnlijk. Maar dat zijn allemaal maar ideetjes. Want de sleutel om dit te ontrafelen is weg. We weten niet meer de exacte kalender om dat allemaal te... Die is verdwenen, die kennis is weggehaald. Dat heeft hier ook een bedoeling mee. Zolang de Heer nog zoekende mensen ziet in de wereld, wil Hij die redden. Maar ben je opnieuw geboren en de opname zal nu plaatsvinden. Dan ben je een onsterfelijk mens. Dan ben je nog een levelijk mens. Je bent nog niet gestorven. In vers 53 wordt ook gesproken over onverderfelijken. Dat zijn dus de geredden die al gestorven zijn. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. De al gestorvene christen moet een onverderfelijk lichaam krijgen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Christen die nog niet gestorven zijn, die zullen op een dag dus onsterfelijkheid ontvangen. Twee soorten christenen. Al gestorven christenen, nog levende christenen. Vers 54. En uiteindelijk zal dan zo de dood overwonnen worden. Want iemand die opnieuw geboren is, die kan niet meer sterven. Maar je oude lichaam gaat eerst nog wel dood. En later lezen we in dat andere beroemde tekst er nog over, dat je daar ook verdrietig over kan zijn. Maar ooit weet je dat de dood volledig zal worden overwonnen. Niet alleen je ziel en je geest gaat door. Nee, je krijgt ook een nieuw lichaam. Dan is de dood totaal overwonnen. Vers 55. Dood, waar is je prikkel? De dood is een grote prikkel voor de mensheid. Ieder mens ziet er tegenaan. Dat is dan toch een moment in je leven dat alles stopt. En niemand ontkomt eraan. Wij ook niet. En dat is een plaag voor de mensheid. Dood te gaan. Ook wij, ik kan elke keer weer vertellen en dankbaar zijn dat ik opnieuw geboren ben en zo niet meer sterven kan. Maar toch op een dag zal ik ergens op een ziekenhuisbed terechtkomen, of weet ik veel wat voor manier ook. En dan sterft mijn lichaam. En dat is toch het grote onbekende. Er is niet geen één mens die ziet er naar uit, lijkt mij. Tenzij je de opname beleeft, dan maak je dat niet mee. Maar de dood is een prikkel voor de mensheid. Is een straf voor de mensheid, daar kijken ze tegenaan. En de Heer zegt, dood, waar is je prikkel? Want ooit op een dag is de dood overwonnen. Hel, waar is je overwinning? Nou, op ons heeft de hel geen overwinning meer, want die hel is alleen voor verloren zielen. Die verloren zielen die ooit zullen sterven. en dan in de hel komen en uiteindelijk nog een tweede dood sterven voor de grote witte troon en er komt een ziel in een poel des vuurs. Daar kijkt de mensheid tegenaan. Dat zouden ze moeten doen in ieder geval, want de meeste mensen leven in staat van ontkenning. Daar zijn mensen goed in. Net doen alsof er niks aan de hand is. En zo feesten ze door tot de laatste snik. Maar voor geredden is er geen graf. Alleen dat tijdelijke graf. Op een dag krijgen we een nieuw lichaam. Als het u dit onbekend voorkomt, blijf dit lezen, lezen en lezen. Het graf houdt de heilige niet vast. Het hield Jezus Christus ook niet vast. Er is geen plek in de wereld te wijzen waar Jezus begraven ligt. Dit principe van geredde mensen die al gestorven zijn en geredde mensen die op dit moment nog leven en uiteindelijk met elkaar verenigd worden, dat kun je op meerdere plekken lezen. Kijk eens in Johannes 11. Johannes 11. En dan zal ik even het vaat erachter zetten en een aantal teksten gaan lezen, want ik wil dat alles nou in één keer wordt behandeld. Johannes 11. Lazarus is overleden. En de Heer Jezus gaat er naartoe en die komt in gesprek met Martha. En dan kun je lezen in 21. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. He, u had een wonder kunnen doen en was Lazarus nog levend geweest. Dat gebeurt uiteindelijk ook. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het u geven zal. Jezus zei tot haar: uw broeder zal wederop staan. He, op een gegeven moment zal Lazarus erop staan. Zij denkt van, oh, de wederopstanding ooit. Martha zei tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Een Joodse vrouw, zij heeft iets in haar hoofd dat aan het einde de doden zullen opstaan. En dan is er een schifting tussen geredde doden en verloren doden. Er zijn helaas ook massa's christenen die denken dat het zo is. Die denken dat iemand die opnieuw geboren is, nu in het graf ligt. En als hij 1000 jaar geleden is overleden, ligt hij al 1000 jaar in het graf. En op een dag zullen de doden opstaan. En dan mogen de geredden door en de verlorenen gaan naar de poel des vuurs. Maar dat is niet waar. De schriften weten we dat als iemand overlijdt, dan gaat zijn ziel naar een hemel of naar een hel. Je lichaam blijft achter hier in de grond. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Als je leest 24, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding de laatste dagen. Maar wat zegt Jezus dan? Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Dus hij heeft hier een divisie, hij heeft hier een verdeling. Vers 25. Al ware hij gestorven, maar in mij gelooft, hij zal niet doodgaan. Dus iemand die ooit in Jezus heeft geloofd, maar intussen tijd al is gestorven, hij zal nooit sterven. Dit gaat over opnieuw geboren mensen die op een dag zijn overleden, de afgelopen 2000 jaar. Loop op een kerkhof hier in Nederland en je komt graven tegen van mensen die daarop hun geloof in Jezus Christus belijden. Dat zijn gestorven zielen die nu in de hemel wachten, maar hun lichaam is hier in de aarde. Vers 26 heeft het over: een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal ook niet sterven in de eeuwigheid. Dan heeft het over mensen die in Jezus geloven en die leven. En die zullen dan niet sterven. Dat gaat over de zielen die leven op het moment dat Jezus besluit de gemeente van de wereld af te halen. Zie je weer die verdeling. Opnieuw geborenen die al gestorven zijn en opnieuw geborenen die nog leven op het moment dat Jezus de gemeente oogst van deze wereld. En dan krijgt de gemeente een nieuw lichaam. Want met een ziel en geest kom je niet ver, er moet ook een lichaam bij. En dat lichaam mag niet het oude lichaam zijn waar we nu mee omtorsen, want verderfelijkheid kan niet in het koninkrijk Gods komen. Twee groepen in Jezus. Dat is het grote verschil. Die twee soorten, gestorven geredden en levende geredden, moeten in Jezus zijn, want anders kom je er niet. Alleen in Jezus Christus is eeuwig leven te vinden. Er zijn ook geredden natuurlijk uit het Oude Testament, maar zelfs dat moet door Jezus, want ze mochten pas naar de hemel toen Jezus opstond uit de dood. Hij is de eersteling. Is weer een ander verhaal. Maar het is mooi, dit beeld, dat voordat de grote ellende losbarst, wat nog meer ellende als nu. Deze wereld heeft er al genoeg ellende, inderdaad. Ik ga ondertussen naar twee koningen toe. Ik heb al een paar keer gezegd dat op een dag Jezus Christus de gemeente opneemt van de wereld. Maar dat heeft een doel. Ik heb de laatste weken gesproken over de antichrist. over de kerk van Rome in Openbaring 17. En dat er een grote verdrukking zal zijn. Een grote verdrukking waarin mensen worden geoordeeld. Omdat ze de waarheid hebben tegengestaan. En voordat die grote verdrukking begint, haalt Jezus zijn gemeente hier weg. Dat principe kun je heel vaak zien in de Bijbel. Dat hij zijn getrouwen wegneemt voordat het grote oordeel begint. Een mooi beeld ervan is koning Josia in 2 Koningen 22. Koning Josia was de beste koning die Israël ooit heeft gehad. Heb ik hier nou de goede? Nee, ik heb weer het verkeerde boek. 2 Koningen 22, vers 1 en 2. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En de naam zijn moeder was Jedida, een dochter van Adaja van Boskat. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren en wandelde in al de weg van zijn vader David en week niet af te rechter nog te linkerhand. Oké, dat leest heel veelbelovend. Als je dan leest, een paar pagina's verder, 2 Koningen 23... Vers 25. 2 Koningen 23, vers 25. En voor hem was geen koning zijns gelijke die zich tot de Heere met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel en met zijn ganse kracht naar al de wet van Mozes bekeerd had en na hem stond zijns gelijke niet op. Dus van al die koningen was dit de allerbeste. De allertrouwste, de allergelovigste, nog beter dan koning David. Nou, daar wil je graag wat van weten, van zo'n koning. Maar we hebben net gelezen in vers 1 van hoofdstuk 22 dat hij op zijn 8e koning werd en dat hij op zijn 39e al stierf. Want hij regeerde 31 jaar en dan denk je van tjonge, voor hem is Manasse geweest, die is 55 jaar koning geweest. En dat was de slechtste van allemaal. Was een duivel in persoon bijna. Wat jammer dat hij zo jong moet sterven. Hoe kan dat toch? Dat kun je ook verder lezen. Waar was ik net? Vers 26. Nochtans keerde zich de Heere, ik zit nu in 23 vers 26, keerde zich de Heere van de brand zijns grote torens niet af, waarmede zijn toren brandde jegens Juda, om al de tergingen waarmede Manasse hem getergd had. Onder de regering van Manasse heeft Israël zo gezondigd, heeft Juda zo gezondigd, dat de Heere al zei van, mijn oordeel zal over jullie komen. Dan krijgen ze als pleister op de wonden, als troost, krijgen ze nog 31 jaar een rechtvaardige koning, Josia. Maar dat oordeel moet komen. Je kan dan ook lezen in 29, in zijn dagen toog farao Nego, koning van Egypte, op tegen de koning van Assyrië naar de rivier Frat. En de koning Josia toog hem tegemoet en hij doodde hem te Megiddo als hij hem gezien had. Je kan je afvragen, Josia was een neutrale partij in die oorlog tussen Assyrië en Egypte. Toch gaat hij naar die koning van Egypte toe, naar die farao, in een veldslag en hij sterft. Hij sneuvelt daar. En dan denk je van, wat een wonderlijke toestand. Ik denk dan altijd, want het interesseert mij, wat had hij daar te zoeken? Hij begaf zich in een veldslag waar hij niet hoefde te zijn. Moest blijkbaar toch zo zijn. Als je dan kijkt in 2 Koningen weer, 2 Koningen 22... Dan, en dat leest u maar eens een keer allemaal zelf, vanaf vers 2 Koningen 22, vanaf vers 15, over hoe blij de Heer is met Josia. Ook waarom Juda de toren van God heeft verdiend. Vers 17, daarom dat zij mij verlaten en andere goden gerookt hebben, opdat ze mij tot toren verwekten met al het werk hunner handen, zo zal mijn grimmigheid aangestoken worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Als je dan leest, waar was ik nou weer? Vers 20. Daarom, zie. Nee, 19, ik lees 19, sorry, ik wil te snel. Omdat uw hart week geworden is, en Josia gaat het over, en gij u voor het aangezicht des Heren vernederd hebt, als gij hoort wat ik u gesproken heb tegen deze plaats en derzelfde inwoners, dat zij tot een verwoesting en vloek zullen worden, en dat gij uw klederen gescheurd en voor mijn aangezicht geweend hebt, zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heer. Daarom zie ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en ge zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al het kwaad niet zien dat ik over deze plaats brengen zal. En ze brachten de koning het antwoord weder. Dus voor de goede verstaander, als Josia sterft op zijn 39e, is dat geen oordeel van de Heer, is dat geen straf van de Heer, nee, het is een genade van de Heer, want daarmee ontloopt hij het oordeel over Juda. Hij hoeft niet te zien wat voor ellende over Juda komt. De Heer zegt hier, gij zult met vrede in uw graf verzameld worden. Het was een genade. Hij moest blijkbaar bij die slag zijn om op die manier te sterven, zodat het oordeel, daar hoefde hij geen getuige voor te zijn over zijn land. Hij sterft jong als genade, hij hoeft Juda's oordeel niet te beleven. Dat is een beeld van de opname van een gemeente. En die opname van de gemeente is niet omdat die gemeente zo goed is, nee, dat is een genade van de Heer. Want de gemeente van opnieuw geboren mensen is rechtvaardig geworden in de ogen van God door Jezus Christus bloed. Door Jezus Christus offer is iedereen die daarin gelooft rechtvaardig geworden in de ogen van God de Vader. Jij deugt niet, nee, door Jezus ben je deugdelijk gemaakt. En als dan de wereld zijn straf echt heeft verdiend, als het oordeel over de wereld komen moet, de grote verdrukking beginnen moet, dan komt de antichrist en die wordt 7 jaar losgelaten over deze wereld om de mensen te oordelen. En daar hoeft de gemeente niet bij te zijn, want die zijn rechtvaardig geworden in de ogen van God, omdat ze rechtvaardig zijn geworden door Jezus Christus bloed en zijn verzegeld met de Heilige Geest. Zo werkt dat. Ik ken wel christenen die ooit een heel verhaal tegen me aan stonden te bladderen van, ja, waarom hebben wij die opname verdiend? Hebben we niet. Ja, waarom hebben wij nou die opname en al die christenen voor ons niet? Nou, de Heer heeft het zo bepaald. Wij werken in deze wereld met tijd en er is een tijd dat die opname plaatsvindt. En wie dan leeft, die maakt het mee. Wees er dankbaar om. Ja maar. Het is zoals de schrift het zegt. En niet anders. Mensen hebben rare ideeën erover. Ja maar, en er zijn ook christenen worden nu ook vervolgd. Ja, christenen worden nu ook vervolgd. Dat heeft de Heer precies zo uitgelegd aan ons. De gemeente zal altijd worden gehaat. En hoe harder je getuigt, hoe meer problemen je hebt. Dan wat anders. Dan zijn er mensen van, oké, jij hebt ooit Jezus aangenomen als je redder en verlosser. Maar er zijn ook mensen die hebben het evangelie nooit gehoord. Nou, ik denk, de Heer is een rechtvaardige Heer, die weet van iedere ziel in deze wereld wel of ze voor hem hadden gekozen of niet. Ik heb het dan over mensen die werkelijk het evangelie nooit zouden hebben gehoord. Nou, op dit moment leven we in een wereld met internet, met bijbels, wat in alle talen zijn mensen met bijbels te bereiken. Ik zou werkelijk geen plek meer in deze wereld weten waar mensen niet het evangelie hadden zullen kunnen vinden als ze dat hadden willen weten. Zijn er gewoon niet. Tot in de diepste plekken van Papua Nieuw-Guinea, om maar weer eens een cliché te noemen, kunnen mensen tegenwoordig wel naar een informatiepunt en dan kunnen ze een bijbel vinden. Hele strenge moslimlanden, daar weet ik ook alles van, daar kunnen mensen het evangelie vinden. Als ze maar willen. Dan heb je inderdaad nog een groep. Christenen zijn spitsvondige mensen. Die willen altijd maar uitzoeken of er niet weer fouten zitten in het plan van God. Hoe zit het dan met die kleine kinderen? Hoe zit het dan met die kleine kinderen? Want die hebben nooit een keuze kunnen maken in de Heer. Dat is toch niet eerlijk als die achterblijven. Ik kom uit een gemeente, ik ben tot geloof gekomen in een gemeente, waar mensen altijd maar druk maakten, hoe moet het met de kleine kinderen? Er waren er zelfs uitwassen dat mensen besloten om geen kinderen te nemen, want stel je voor, jij wordt opgenomen en die kinderen blijven hierachter op deze wereld. Nou, de Heer heeft zelfs daar wat over opgeschreven, als je kijkt in Romeinen 4 vers 15 bijvoorbeeld. Want de wet werkt toren, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Het gaat over de wet van Mozes, daarmee ken je het verschil tussen goed en slecht. En als je een keer het verschil kent tussen goed en slecht, dan weet je ook dat je rekening hebt te houden met een Heer. Als je weet dat stelen slecht is, dan weet je dus dat je niet moet stelen. En als je dat wel doet, dat je een probleem hebt met God. Wie hebben daar geen benul van? Kleine kinderen. Ja, tot hoe oud? Nou, dat is voor elk kind anders, denk ik persoonlijk. Er zijn sectes in Amerika die zeggen van, kinderen tot een 12e die zijn vrij van de wet, dus tot een 12e worden alle kinderen opgenomen. Hoe kom je bij 12? Nou, Jezus was ook 12 toen hij naar de tempel ging, dat kun je lezen. Nou, dat is gewoon een interpretatie. Het gaat hier over, degenen die de wet niet kennen, kunnen ook niet worden geoordeeld over iets wat ze niet weten. Maar volwassen mensen weten allemaal het verschil tussen goed en kwaad. Kleine kinderen niet. En ik denk voor de ene zal het op zijn 4e jaar zijn, de andere zal het op het 10e jaar zijn. Er zullen ook al kinderen zijn die op het 12e nog geen idee hebben. Maar kleine kinderen worden niet geoordeeld. Want die kennen de wet niet. Die hebben nog geen keus kunnen maken. Wat wil je nou zeggen? Nou, hele kleine kinderen. Ik denk als de opname daar is, dan zijn ze erbij. Want ze kennen de wet niet. En het is voor elk kind weer afhankelijk van de leeftijd, van het niveau en dit. En ik maak het allemaal te moeilijk. U snapt wat ik bedoel. Romeinen 5 vers 13 staat het ook nog eens een keer. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Voor iemand die de wet, elk levend wezen die er geen benul heeft van een wet, oftewel het verschil tussen goed en kwaad, dat wordt hem niet toegerekend. Dan heb je het over kleine kinderen, dan heb je het trouwens ook over verstandelijk gehandicapt. Oké. Dat zijn eigenlijk allemaal zijpaadjes. Dan ga ik naar die andere grote opnametekst, 1 Thessalonicense 4. Die kun je lezen, 1 Thessalonicense 4 vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Dus heel simpel, Paulus zegt hier, wees nou niet triest over diegenen die overleden zijn, net zoals de heidenen in deze wereld, hè, de verlorenen in de wereld, die zijn bedroefd over de mensen die hun ontvallen zijn, die hebben geen hoop. Wij hebben wel een hoop, we hebben de levende hoop, we hebben een eeuwige hoop in Jezus Christus. Dus zegt Paulus, wees dan niet triest over degene die geredden die al zijn overleden. 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Alle geredden komen ooit weer bij elkaar. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Weer die divisie. Twee soorten geredde mensen. Geredden die nog leven als Jezus de gemeente ophaalt. En geredden die al gestorven zijn als Jezus de gemeente ophaalt. En hier staat dat de levenden, als op een moment de opname plaatsvindt, niet voorgaan degene die al gestorven zijn. Eerst de gestorvenen worden opgerukt, weggehaald. En dan de levenden. En die gestorvenen, vergeet het niet, die zijn met hun ziel en geest al in de hemel. 16. Want de Heer zelf zal met de geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Let wel, hij daalt neer uit de hemel. Hier staat nergens dat hij naar de aarde gaat. Hij zal nederdalen van de hemel. Hij haalt zijn gemeente van de wereld weg. Met een geluid als een stem van een aartsengel, en als een geluid van een bezuin Gods. Zo daalt hij neer. Van de hemel. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dus de al overledene geredden, die zullen eerst hier weg zijn. Of tenminste, hun lichamen die in de graven liggen. Of wat daarvan over is. Daar zal eerst een nieuwe. Die eerst. Maar daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Ziet u dat? Jezus raakt de wereld niet. Als hij de wereld raakt, dan is hij dat pas aan het einde van de grote verdrukking. Dat is de dag des Heren. Dat is 7 jaar later. De Heer komt naar deze aarde, naar de dampkring en haalt zijn gemeente hier weg. Eerst die zielen die in de hemel wachten, die zullen een nieuw lichaam krijgen. En dan de zielen die op deze wereld rondlopen, die worden hier in één keer weggehaald en krijgen een nieuw lichaam. Wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden. Paulus schrijft het hierop alsof hij erbij zit, want hij verwacht de Heer elke dag. En zo horen wij ook te leven. Opgenomen worden in de wolken. Ziet u dat woord? Opgenomen worden in de wolken. Daar komt het woordje opname vandaan. Er zijn veel christenen die willen er maar van maken dat het iets is wat later is bedacht door een paar hele particuliere christelijke sectes. De Heer tegemoet. In de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dit is de beroemde opnametekst, samen met 1 Korinthe 15. En alles op grond van twee getuigen is waar in de schrift. Dit zijn twee grote opnamegetuigen. Er zijn christenen die zeggen van, ik wil die niet aan, want dit is jouw interpretatie. Je kan toch lezen? Op een dag is de gemeente hier weg van deze wereld. Ja, nee, dat is... Nee, ik heb het net gelezen. Dit is bedoeld om elkaar te vertroosten en om naar uit te kijken. Dit is een geheimenis wat er vanaf de eerste eeuw aan de gemeente is gegeven. Want dan komt de volgende. Er zijn van die christenen die zeggen, ja, dit is ergens in de 19e eeuw bedacht. Wat, er zijn zelfs christenen, die zijn zo ver in een complottheorie, die zeggen van... Darby, die bekeerde zich tot het christendom. Hè, hij is een van de oprichters van de gemeente, de Vergadering der Gelovigen. Maar die was daarvoor nog een jezuïet in de katholieke kerk. En het is gewoon een katholieke dwaalleer om de evangelische christenen nog verder op een dwaalspoor te zetten. En alsof ik dat niet wist. Er zijn ook van die dwaalhoofden, die zijn opnieuw geboren. En er was eens een keer een broeder, een goede vriend van ons. Die wou me hebben van, ja, dat is in de 19e eeuw bedacht. Want er is nog nooit een tekst gevonden over de opname van een gemeente voor 19 of voor 1800. Nou, als je dan een beetje je best wil doen, dan kun je honderden van die teksten vinden vanaf de eerste eeuw. Vanaf de eerste eeuw zijn er al bijbelgelovige christenen geweest. En een bijbelgelover is iemand die de Bijbel gelooft in de juiste context, naar hoe het geschreven is. Die dus niks anders konden concluderen dan wat daar staat, betekent dat op een dag de gemeente weg is. Punt. Ik heb hier een paar voor mijn neus liggen. Ik zal een paar voorlezen. Oudste getuige die ik ooit heb gevonden, dat was een brief uit de tweede helft van de eerste eeuw. Waar diegene concludeert erin dat wat Paulus daarop schrijft, dat we in één keer bij hem in de hemel zullen zijn, dat de gemeente in één keer van de wereld weg is. Dat is de oudste getuigenis die bestaat. Er zijn honderden van die teksten. Alleen de meeste christenen hebben geen interesse daaraan. Ik zal een paar voorlezen, ik had het u beloofd. Hier, een tekst van Irenaeus, die leefde in de tweede eeuw. Van 130 tot 202. In een van zijn geschriften kun je dan lezen. En daarom, wanneer in het eind plotseling de kerk wordt opgenomen, zal er, zo staat geschreven, een verdrukking zijn zoals er nooit is geweest, nog zal zijn. Dus op een dag. Dan eindigt de Heer Jezus de genadetijd, want we weten dat de genadetijd eindigt in afval. 2 Timotheus hoofdstuk 3 bijvoorbeeld en hoofdstuk 4. Dat gaat over het lichaam van Christus, wat dan helemaal op een gegeven moment niet meer de zuivere leer navolgt, de Laodicea-tijd, daar zitten we nu in. En dan wordt de gemeente weggehaald en dan breekt de grote verdrukking uit. Een tekst van Sint Victorinus, bisschop van Petau. Een citaat van hem uit het jaar 270, dus uit de derde eeuw. En ik zag een ander groot en geweldig teken. 7 engelen met de 7 laatste plagen, waarbij de troepen en waarbij de toren van God volleindigd werd. Want de toren van God treft altijd de opstandige mensen met 7 plagen. Dat is precies zoals staat in Leviticus. Dit zal plaatsvinden in de laatste tijd wanneer de gemeente uit de midden zal zijn weggegaan. Een hele mooie tekst is een tekst die heet de Pseudo-Ephrem. Dat is naar Ephrem Cyrus, die leefde van 306 tot 374 in het Oost-Romeinse Rijk. Oost-Romeinse Rijk. Oost-Romeinse Rijk. Dat is het Byzantijnse Rijk met Constantinopel als hoofdstad, die niet viel in de 5e eeuw, maar bleef bestaan tot de 15e eeuw, want zij hadden de goede Bijbel. En gingen niet de zonde van Rome achterna. Dat was dus, hadden geen Rooms-Katholieke staatskerk, maar een Grieks-Orthodoxe kerk, die ook niet al te zuiver was, maar niet half zo vals. Maar daarin had je dus ook bijbelgelovige groepen. En in die 4e eeuw schrijft die Ephrem Cyrus in het jaar 372 een bijbelstudie. En die bijbelstudie wordt gebruikt door christelijke groepen in de eeuwen daarna. En die schrijven er steeds meer stukken bij. Net zoals wij dat doen. Wij hebben als fundament Jezus Christus en wij doen bijbelstudie en we leren dingen. En er worden elke keer weer nieuwe ontdekkingen aan toegevoegd. Dus, die kern komt uit 372, maar tot 300-400 jaar later wordt er altijd aan toegevoegd. Daarom wordt het ook de Pseudo-Ephrem-tekst genoemd. Want anderen dan Ephrem hebben er ook aan bijgeschreven. En oorspronkelijk was het geschreven in het Aramees. Want de Bijbel die er ook voor werd gebruikt, dat was de Peshitta-Bijbel. Dat was zeg maar de goede Bijbel in de Arameese taal. Zoals die er ook was in het Oud-Latijns en in het Grieks. En later wordt het dan de Reformatiebijbel, zoals de Statenbijbel of de King James of de Lutherbijbel. En uiteindelijk kun je dan die tekst terugvinden uit de 7e eeuw. En dan heb je ook een versie in het Latijn. En dan heet die studie heet over de laatste tijden, de antichrist en het einde van de wereld. En dan schrijft daarin Ephrem over de gemeente Want Gods heiligen en uitverkorenen zullen tot hem vergaderd worden, voorafgaande aan de komende verdrukking, precies zo dat ze niet getuigen hoeven te zijn van de verwarring die dan de gehele wereld zal overrompelen. Dan heb ik een voorbeeld uit de 2e eeuw, de 3e eeuw en uit de 7e eeuw. En zo zou ik er nog tientallen kunnen geven. Dat doe ik nu niet. Het hele probleem is met die opnameteksten. Heel veel van de geschriften van christenen door de eeuw heen zijn niet interessant voor andere christenen. Zijn zeker niet interessant voor de wereld. En kerken die niet willen geloven in de opname, zullen zo'n tekst ook niet willen interpreteren als een opnametekst. Die tekst van die Sint Victorinus uit de 2e eeuw, die ik bijvoorbeeld net las, uit de 3e eeuw, die is pas in 1880 herkend en gepubliceerd. Want die was totaal niet interessant voor andere mensen. Dat is wat er aan de hand is. Het idee van de opname van een gemeente is altijd al geopenbaard geweest aan de gemeente, zolang ze dat wilden zien. En als dan iemand dat heeft opgeschreven, en als die tekst dan ook nog bewaard is gebleven in de loop der eeuwen, dan kunnen we daar nog altijd van lezen. Maar je hebt honderden van dat soort getuigen. Dus elke opnieuw geborene die zegt, ik doe niet aan de opname van een gemeente, want het is pas in de 19e eeuw bedacht, die heeft zijn huiswerk niet goed gedaan. Wakker worden en opletten. Maar eigenlijk zijn al deze woorden van mij niet nodig geweest, want je kunt het hier lezen, we hebben het net gezien. Verder is er nog heel veel gedoe over de opname. Over dat punt van wanneer is die opname? Ik heb het al steeds gezegd. Mensen weten al wat mijn standpunt is. Mensen die geloven in opname, die hebben daar verschillende standpunten over. De opname vindt plaats voor de grote verdrukking. Er zijn ook christenen die zeggen, nee, de opname vindt plaats aan het eind van de grote verdrukking. Want daar moeten we doorheen, dat hebben we verdiend. Er zijn ook christenen in deze verwarrende tijden, want iedereen doet maar wat. Je hebt ten eerste allemaal valse bijbels. Je hebt allerlei valse leringen. En het is de tijd van het individualisme, dus iedereen doet het maar wat op zijn eigen houtje. Die zeggen bijvoorbeeld van, nou, eerst heb je grote verdrukking, en ergens halverwege wordt de gemeente opgenomen, nou, noem maar op, noem maar op. Er zijn groepen die zeggen van, ja, je hebt de opnieuw geboren gemeente, maar de ene is toch te slecht en de andere weer niet. Dus er zijn opnieuw geboren die mogen wel op worden genomen, en je hebt opnieuw geboren die moeten toch hier blijven als straf. Maar dat zijn allemaal eigen particuliere ideeën. Het lichaam van Christus is ondeelbaar. Het lichaam van Christus is het lichaam van Christus. Ook al zitten er nog van die harde noten tussen die echt zo rot zijn. Het lichaam van Christus is het lichaam van Christus. En die kunnen niet door de grote verdrukking, want Christus is niet op deze wereld tijdens de grote verdrukking. Dus is zijn lichaam hier ook niet. En daar moet hij mee trouwen. Een reine maagd. Daar heeft de Heer dus het volgende op gevonden. Dat is een heel ander verhaal, dat heb ik hier al vaak al gepreekt. Jullie weten dat allemaal hier. Dat is dus het oordeel voor de rechterstoel van Christus. Voor degene die daar niet op heeft opgelet en er nog niet weet, 2 Korinther 5 vers 10 kun je er bijvoorbeeld over lezen. De gemeente wordt voor de rechterstoel van Christus geoordeeld. Voor datgene wat ze hebben gedaan als opnieuw geboren. En dan is die grote verdrukking gaande. Aan het einde van die grote verdrukking is er nog een opname. Dat is de opname van de verdrukkingsheiligen. Maar dat is een heel ander verhaal. En dan wordt er getrouwd met Jezus Christus. Maar ik heb het hier over de opname van de genadeheiligen. Christenen die leven in de genadetijd. God doet alles in zevenen. Las ik net ook nog voor. Van Irenaeus geloof ik. Het aardige is, er staan 7 opnames beschreven in de Bijbel. Ik heb het nu over 7 geheimenissen. Er zijn ook 7 opnames. Ik heb het nu over dat 7e verborgenheid gegeven aan een gemeente in een genadetijd. En dat hebben we ontvangen ter troost, die kennis. Daar komt straks nog een conclusie, even opletten dus. Maar er is veel gedoe. Het heeft veel te maken met wat ik bijvoorbeeld net las in vers 16 en we zagen het ook in 1 Korinther 15 over dat geluid met de bazuinen en zo. Daar willen ze, dwaalchristenen willen dan een link leggen met dat met die bazuinen. Met het boek Openbaringen. En velen willen hierin een opname plaatsen. In die grote verdrukking. Daar hebben ze niet goed opgelet. Even, ook weer even een zijpaadje. Jullie hoeven niet naartoe te bladeren hoor. Maar als je het boek Openbaringen pakt, dan heb je hoofdstuk 1. Dan heb je hoofdstuk 2 en 3. Daar wordt dus een profetisch woord de kerkgeschiedenis snel verteld, 2000 jaar. En dan begint hoofdstuk 4 met na deze. Oftewel, daarna begint er iets nieuws. Daarna begint dus de grote verdrukking. En dan hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 20 wordt de grote verdrukking in 4 verschillende versies verteld. Zoals er vier verschillende versies zijn over het leven van Jezus Christus, de vier evangeliën, zijn er vier versies van de grote verdrukking, van Openbaringen 4 tot en met Openbaringen 20. Ik ga er niet op in, want het is gewoon eigenlijk mijn lucht niet waard. Hier staat dat Jezus terugkomt naar deze wereld, de gemeente tegemoet, in de wolken en dan zijn gemeente weghaalt. Dat kun je nergens lezen in het boek Openbaringen. En al dat gedoe met die bezuinen en alles, dat moet je maar goed lezen. Dat gaat over heel andere dingen. Al die theorietjes over opname komt alleen maar door slechte Bijbels, sowieso de Bijbel niet lezen, de Laodicea-tijd waarin we leven, het zuurdesem van Rome. Een gemeente kan zijn weg niet naar de hemel werken. Je bent gered door Jezus Christus. En als hij besluit de gemeente die weg te halen, dan word je hier weggehaald. Punt uit. Alleen in een grote verdrukking kan iemand die dan leeft en toch niet verloren wil gaan, besluiten door geloof en werken de Here te moeten volgen. En dan moet hij dus het teken van 666 afslaan en dat betekent dus de doodstraf. Want dan moet je dus bekennen dat je een christen bent. Goed. Op een dag zal met een geweldige schok Jezus de gemeente van deze wereld weghalen. Misschien is het zometeen. Misschien krijg ik niet eens de kans om dit verhaal af te maken. Misschien is het over 15 jaar, misschien is het over 20 jaar, misschien is het de volgende week, ik weet het niet. Maar één keer is de gemeente weg, in een punt des tijds, dus woem. Er zijn prachtige verhalen over bedacht, er zijn prachtige films over gemaakt, maar één keer is de gemeente weg. En dan zal een slim persoon zeggen van, als in één keer miljoenen mensen, want ik denk dat er nog altijd miljoenen geredden zijn op deze wereld, honderden miljoenen hoop ik, als die in één keer weg zullen zijn, dan is de hele wereld toch kapot. Dan is de hele wereld toch in stukken, tot tranen toe geroerd. Van wat is hier gebeurd? En als ze zo onder de indruk zijn, dan komen ze allemaal tot geloof. Nou, hier grijpt alles in elkaar. De wereld zal echt wel vernemen dat de gemeente wordt opgenomen. Dat geloof ik zeker wel. Maar de wereld, die krijgt op dat moment al een nieuwe macht naar ze toe geschoven. Als oordeel over hun ongeloof. En dat is die antichrist. En die antichrist is een antitype van de echte Jezus. Maar voor de meesten is er gewoon het onderscheid niet te zien. De huidige wereld tegenwoordig al, die heeft een soort van religie bedacht van alles wat wij leuk vinden is goed en wat niet leuk is, is niet goed. Dus als de Heer zonde oordeelt, ja dat is niet leuk, dus het is niet goed. Die antichrist zal de mensen naar de mond praten en ze zullen allemaal zeggen van ja, dit is de echte Christus. En die zal vast wel met een mooi excuus komen waarom al die christenen in één keer weg waren. En dan zal de wereld zeggen van ja, dat is een goeie. Zijn we daar eindelijk van verlost? Of ze komen met een idioot idee dat ufo's ons hebben gekidnapt of wat ik maar. De wereld wordt al tientallen jaren voorbereid om straks idiote onzin te geloven. En mensen kun je al van alles wijsmaken. De grootste flauwekul wordt elke dag door de nieuwsmedia over je heen gestort. En we slikken het allemaal als zoete koek. En als niemand is meer in staat om rustig na te denken. Wat? Ik ben net het hele verhaal al begonnen over die veldslag die ik gisteren heb bijgewoond. Die reenactment. Waar je allemaal onzin hoort. En de mensen slikken het als zoete koek. Dus als in één keer miljoenen mensen zijn verdwenen door een opname van een gemeente, door Jezus Christus, dan zal die antichrist wel met de verklaring komen en de wereld die slikt het als zoete koek. Het enige is, er zullen waarschijnlijk veel mensen rondlopen die al een groot deel van hun leven, of hun hele leven al in de kerk hebben rondgelopen, of het evangelie vaak hebben gehoord, en altijd hebben gedacht van, ik sla het af. Ik wacht er nog mee om Jezus aan te nemen als mijn redder en verlosser. En ik denk miljoenen van die individuen, want de Bijbel zegt in het boek Openbaringen dat het gaat om een menigte mensen die niet te tellen is. Miljoenen van die mensen zullen dan tot schrik tot de conclusie komen dat het allemaal waar is. En dat ze dus gered moeten worden door Jezus Christus. En dat ze dan in een grote verdrukking leven en dat ze de boot hebben gemist. Ik heb al eens een anekdote verteld. Ik en nog een broeder, wij waren altijd als student, hadden we een baantje. We waren altijd op tijd voor ons werk. Er werd veel getuigd tegen een jongen die er ook liep. Die vond het allemaal heel amusant. Maar hij wou Jezus niet aannemen als zijn redder en verlosser. Maar die zei wel eens op een dag tegen mij van, jij hè, en die andere broeder, jullie zijn altijd stipt op tijd. Je kan eens een keer ziek worden of zo, maar mocht het een keer gebeuren dat jij en je collega alle twee niet op het werk verschijnen, dan heb ik wel door, dan is de opname dus geweest. En dan ben ik dus de klos. Dus kunnen we nou ergens een plek afspreken in het gebouw waar jullie een boekje verstoppen met daarin de spelregels wat ik dan moet doen. Om mijn ziel te redden. Dat vond hij een heel leuk geintje. Ja, natuurlijk, ik lachte een beetje mee. Maar ik zei, hé, arme jongen, dan kom je in een tijd terecht. Dan zou je nog gered kunnen worden. Maar door een enorme verdrukking heen. Het zal je arrestatie opleveren door de troepen van Antichrist en je zal worden onthoofd. Dan is je ziel behouden, maar het is een ellendige tijd. Je kan nu op dit moment al besluiten om door genade van Jezus gered te worden. Ik denk dat veel mensen die in een grote verdrukking, die tot geloof komen dan, dat doen omdat ze nu al het evangelie meekrijgen, maar het niet afslaan. En dan erachter komen, als ze die antichrist zien, we zijn de klos. Maar goed, met een geweldige schok haalt Jezus de gemeente op. Hoe kunnen we ineens in één keer hier weg zijn? In een punt des tijds. In één keer, pam, zijn we hier weg. Naar de schriften weten we ook dat de plek waar de Heer woont, is de derde hemel. En die derde hemel is buiten het universum. En het universum is onmetelijk groot, zeggen natuurkundigen tegen ons. Als die derde hemel buiten het universum ligt, en de Heer die reist dan maar van de derde hemel naar deze aarde, dan moet hij toch een behoorlijke snelheid hebben. In science fiction verhaaltjes kun je altijd lezen over de snelheid van het licht, warpsnelheid en weet ik veel, Star Trek, Star Wars. De wereld die komt altijd die plagieert altijd alles wat uit de Bijbel komt. Alle verhalenplots zijn allemaal uit de Bijbel geplagieerd. Dus als we alleen keer lezen over reizen in het universum met snelheid van het licht of 10 keer snelheid van het licht, noem maar op. Dat is ook weer geplagieerd van de Heer. Want die kan dus blijkbaar met snelheden reizen, daar kunnen we niet eens bij, dat kunnen we niet bevatten. Ineens is hij van één op een andere plek. En in één keer haalt hij ons hier ook weg. Hoe werkt het allemaal? Nou, ik kan het niet precies bevatten natuurlijk. Ik kan alleen een clue geven. De Heer geeft de overledenen die met hun zielen in de hemel wachten, als hij terugkomt naar deze wereld, een nieuw lichaam. En de levenden die hier nog leven, worden in één keer van de wereld weggerukt. En of ons lichaam hier nou blijft liggen, of hoe dat allemaal zit, ons oude lichaam mag niet naar het Koninkrijk Gods. Dus daarom ontvangen we een nieuw lichaam. Een vernieuwd lichaam zoals het was bedoeld voor de zondeval. Zoals dat in 1 Korinthe 15 konden lezen. En dan zal elke vezel van ons lijf anders aan ons zijn. Er zijn een paar dingetjes die je hierover kan zeggen. Ik ga naar Johannes 20. Johannes 20. Want de Heer is in alles ons voorgegaan. Toen Jezus, de Zoon van God, mens werd, heeft hij geleefd. Hij is toen gedood en stond toen op uit de dood. En toen zijn er een aantal dingen gebeurd waarin wij een clue hebben hoe dat met ons moet. Als je kijkt in Johannes 20 vers 19. Dan is hij op een avond in één keer weer bij zijn discipelen. Hij was dood en in één keer staat hij daar weer. Als het een avond was op dezelfde eerste dag der week. En als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om te vrezen de Joden. Kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij jullieden. Dus hij komt niet binnen en in één keer staat hij daar in die kamer. Nou, ik denk het altijd heel simpel. Jezus is God, dus die zet elke natuurkundige wet naar zijn hand. Dus die reist zo door een muur heen. In één keer staat hij daar. Maar dat is toch heel bijzonder. Hij kan iets wat wij niet kunnen. Als wij worden opgenomen, moet er met ons iets gebeuren wat wij ook niet kunnen. Maar hij is daar ineens. Hij was daar ineens, dwars door de deuren heen. Hij is dan in de hemel geweest, hij is opgestaan uit de dood, hij is een mens verschenen, hij is in de hemel geweest en hij is daar veranderd. Zijn lichaam, wat hij ontvangen heeft van de Heer, is dan anders. Als je leest een paar versen ervoor, Johannes 20 vers 17, dan verschijnt hij aan Maria. Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders. En zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Jezus is net opgestaan uit de dood en die zegt daar, raak me nog niet aan, want zijn lichaam is nog niet veranderd. Als je kijkt in Matteüs 28, dan zie je een gebeurtenis vlak na deze gebeurtenis. Dit is weer een hele andere studie over geest, ziel en lichaam en er kan er nog veel meer over worden verteld waarom dat zo is. Wij zijn een mens van vlees en bloed en op het moment dat Jezus opstaat uit de dood is hij een mens van vlees en botten. Ja, ja, dingen die anders zijn, zijn niet hetzelfde. Als je kijkt in Matteüs 28 vers 9. Dit is vlak nadat Maria Jezus net heeft ontmoet. Wat ik net las in vers 17. Dat hij zegt van raak me niet aan. En nou zijn we in 28 vers 9 van Matteüs. En als ze heen ging om zijn discipelen te boodschappen. Zie, Jezus is haar ontmoet zeggende. Wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Hier mogen ze hem aanraken. Hij is dus blijkbaar dan naar de hemel gegaan, heeft een veranderd lichaam ontvangen en komt dan terug op deze wereld. En met dat lichaam, het is weliswaar God, maar God in een mensenlichaam kan hij dan dingen doen die een normaal menselijk lichaam niet kan doen. Het is een machtige clue van hoe dat dan met ons zal gaan. Wij krijgen een vernieuwd lichaam. En dat is allemaal de bedoeling. Wees, ga even bladeren met me mee en hou even vol, ook al duurt het vandaag wat langer. Kijk eens in 1 Johannes 3 vers 2. Ik praat nu een uur, zie ik. 1 Johannes 3 vers 2. Dan zegt Johannes tegen de gemeente: geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Er staat niet dat wij Jezus zullen zijn, maar we zullen hem gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Er zijn meer teksten over, ik pak er zo meteen nog eentje. Maar dat was de hele bedoeling. Op een dag is de bedoeling dat de gemeente als Jezus lichaam, als dienaars van Jezus, het universum voor hem gaat besturen vanuit het Nieuwe Jeruzalem. En dan moeten we met het lichaam ook dingen kunnen doen die hij nu ook doet. Dwars door het hele universum reizen. Dat kan ons lichaam nu niet, daarom hebben we ook een nieuw lichaam nodig. Klinkt fantastisch, hè? Nou, daarom noemt de Heer het ook een geheimenis. Klinkt science fiction-achtig, hè? Nou, daarom hebben science fiction mensen ook allemaal dit soort idiote plotlijnen bedacht. Ze hebben het geplagieerd van de Heer. Ooit is de gemeente van Jezus Christus in staat om het universum te besturen, omdat we gelijk zullen zijn als hem. Er staat niet dat we zijn als hem. Nee, we zullen gelijk zijn als hem. We krijgen een vernieuwd lichaam dat wonderlijke en machtige dingen kan doen. Kijk nog naar zo'n tekst. Filippenzen 3. Filippenzen 3. Vlak voor de Colossensebrief. Filippenzen 3. Filippenzen 3 vers 21. Daar verzucht Paulus dan. En vers 20 heeft hij het over onze zaligmaker die we verwachten. Namelijk Heer Jezus Christus. Vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ons vernederd lichaam. Ons lichaam is een zondig iets van vlees en bloed. Maar het is ook een vernederd lichaam. Want het is een verschrompeld iets wat niet is zoals het hoorde te zijn. Door de zondeval zijn de lichamen waarin we leven zondige dingen en vervallen dingen. Die na 70, 80, 90 jaar oud en verrimpeld zijn, onderhavig aan ziekte en ellende die in deze wereld is. Deze wereld is imperfect en daarom zijn onze lichamen ook imperfect. Komt door zonde. Een vernederd lichaam. Kapot en gebroken. En Jezus zal ons lichaam veranderen. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Wij moeten ooit voor hem het universum besturen en hebben een perfect lichaam nodig. Ik kan wel zeggen van dat heb ik niet verdiend. Nee, heb je ook niet verdiend. Het klinkt mij te mooi. Ja, klinkt ook te mooi. Wees er dankbaar om. Maar dit is de hele bedoeling. Dit hoort allemaal bij de opname van de gelovigen. Want bij de opname ontvangt de gemeente een nieuw lichaam. En niet dat vieze, oude, gecorrumpeerde, kapotte, zondige lichaam die we in deze wereld hebben. Stel je toch eens voor. Ooit ben je in staat om door het heelal te reizen. Ben je niet meer in staat om te zondigen. Elk moment nu van je lichaam kun je, elk moment nu in je lichaam moet je nadenken over wat je doet. Kun je denken van ik kan nu dit doen, het goede. Ik kan het foute doen. Een paar dagen geleden waren we in een stad waar we traktaat aan het verdelen. En dan kun je nadenken als je daar staat, want het vlees is machtig. Het vlees wil altijd dat ophouden met getuigen. Want ja, die wereld die houdt er helemaal niet van dat je getuigt. Dan kun je besluiten van ik kan nog gewoon doorgaan en iets goeds doen voor de Heer. Want daarvoor sta ik hier. Ik kan ook besluiten om te stoppen, want ik heb er geen zin in. En als je straks een vernieuwd lichaam hebt ontvangen, dan kun je niet eens meer dingen fout doen. Dan dien je de Heer. En dan kun je machtige dingen doen waarvan je nu alleen maar kan dromen. Daarom vertroost elkander met het machtige geheimenis van de opname. Of je nu gestorven bent in Christus, of je leeft nog in Christus op deze wereld, op een dag heeft je vernieuwde ziel en geest, krijgt een vernieuwd lichaam. Fantastisch. En tot slot lees ik dan nog een stukje voor daarvan uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Dat moet je erbij lezen. Hoort er gewoon bij. Heb ik heel vaak gelezen de laatste jaren en ook in al deze diensten. Jullie kennen het allemaal hier. Maar lees dat en lees dat goed. En wees dankbaar dat de Heer altijd dezelfde terminologie gebruikt in zijn Bijbel. zodat je dingen kunt plaatsen. Maar dat kan je alleen als je de Bijbel recht deelt en dat je die Bijbel ook leest. De Heer heeft dus net tot troost het geheimenis van de opname beschreven in hoofdstuk 4. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 5, vers 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijft. Dus over die tijden en gelegenheden, dat hoeven jullie niet te weten, zegt Petrus dan. Paulus. Paulus zegt hij tegen de gemeente, die Thessalonicense gemeente, die tijden en gelegenheden, en wat voor tijden en gelegenheden laat hij dat zo zien, dat hoeven jullie helemaal niet te weten. Hebben jullie niet nodig. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren als zou komen zal gelijk een dief in de nacht. De dag des Heren heeft altijd te maken met de grote verdrukking van 7 jaar en het 1000 jaar vrederijk. De dag des Heren, een dag is voor God als 1000 jaar is voor God als een dag. En zo is 1000 jaar is voor God als een dag. En zo is dan het 1000 jaar vrederijk voor God als een dag. En wanneer begint hij? Als hij terugkomt. Wanneer komt hij terug? Aan het eind van de grote verdrukking. In de hele Bijbel, als je leest dag des Heren, gaat het over de grote verdrukking, de terugkomst van Jezus en het 1000-jarig rijk. Dat zijn perioden waarin gigantische grote gebeurtenissen plaatsvinden, waar je heel bang voor zou kunnen zijn, die grote verdrukking en alles. En Paulus zegt, maak jullie daar niet druk om, want dat komt als een dief in de nacht en jullie hebben er eigenlijk niks mee te maken. Want, vers 3, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal hij een haast verderven overkomen, gelijk een barensnood, een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvieden. Dit grijpt allemaal terug op andere teksten in de schrift. En als je dat goed leest, dan weet je dat het gaat over het volk Israël. Op het moment dat zij zeggen, nu hebben we vrede, we hoeven niet te vrezen, dan gaat het over een tijd en een grote verdrukking, dat ze verbond hebben gesloten met die antichrist, en dan valt hij hun aan in de rug. Een dolkstoot in de rug, dan worden ze verraden. Dan zal er een haastig verderf overkomen. Barensnood, een bevruchte vrouw. Gaat het over Israël? Dag des Heren, grote verdrukking. Terugkomst Heren, 1000 jaar rijk. Vrede zonder gevaar. Dieven in de nacht. Barensnood, bevruchte vrouw. Allemaal dingen die te maken hebben met die grote verdrukking en het volk Israël. Die termen worden altijd daarvoor gebruikt. Of je nou leest in Matthäus 24... etcetera, of in het Oude Testament, gaat altijd over Israël. Het gaat niet over de kerk, het gaat niet over de gemeente. Maar gij, broeders, nou gaat het weer over de gemeente. Vers 4. Gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zoudt bevangen. Als hun het overkomt, als een dief in de nacht, dan gaat het over een dag in duisternis. Dat is dus in een grote verdrukking wanneer de Heer Jezus niet over deze wereld heerst door zijn gemeente. Dan is er geen licht in deze wereld. En Paulus zegt hier, daar hoeven jullie niet druk om te maken, want jullie zijn hier dan al niet eens meer. 5. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Waarom zegt hij dat? Omdat de gemeente de grote verdrukking niet meemaakt. Wij zitten nog in deze tijden van licht. Hoe noem je dit tijden van licht? Ja, omdat de Heer Jezus nog altijd hier het laat regenen en de oogsten laat groeien voor zijn gemeente in deze wereld en zijn oogappel Israël. Hij is de lichtbrenger. En als hij inderdaad zijn handen aflaat van de wereld en dus ook zijn lichaam hier weghaalt, dan is het een werkelijke tijd van duisternis. Dan wordt de wereld echt aan de mensheid overgelaten. En als je denkt dat de mensheid het nu al kan verprutsen, nou dan is het echt een highway on wheels. Als je nu al schrikt van 70 dode lichamen in een truck ergens in Oostenrijk, zoals ik gisteren las, ga er maar aan staan, 72 dode mensen in een vrachtauto. In die grote verdrukking is de wereld nog veel duisterder en nog veel demonischer en veel enger. En wij hebben er niks mee te maken, want Jezus haalt zich dan van deze wereld weg en dus ook zijn lichaam. En wees blij dat je erbij hoort. Vers 6. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. De wereld die niet gered is, is dood in de ogen van God de Vader. En christenen die niet de Heer navolgen op een Bijbels manier, dat zijn slapende christenen. Maar ze zijn wel gered, alleen ze slapen. Dat is de beeldspraak die de Heer gebruikt, ook in allerlei teksten in de Bijbel. Dus, waak en wees nuchter. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn. aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en de liefde en tot een helm der hoop de zaligheid. Dus christenen, die horen niet te slapen, want de slapenden, dat zijn die lui die straks in de nacht zijn, in een grote verdrukking. En daar horen wij niet bij te zijn. Maar ja, de praktijk is dat er veel christenen zijn, opnieuw geborenen, die lopen te slapen. Die snappen al dit soort dingen niet en die zijn bang voor de grote verdrukking. Die zijn bang voor de antichrist, die zijn voor allerlei dingen bang, waar ze niet bang voor hoeven te zijn. Want ze lopen te slapen. 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. In Jezus Christus heb je zaligheid verkregen. Dat betekent redding. En omdat je gered bent en je een kind bent van het licht, denk je, Heer, wat kan ik nu doen om u te bevallen? En dan doe je iets voor de Heer in deze wereld. Wat hij van je vraagt, niet wat wij hebben bedacht. 10. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat we waken, hetzij dat we slapen, tezamen met hem leven zouden. Ziet u dat goed, dames en heren, broeders en zusters? Hetzij dat we waken, hetzij dat we slapen. Dat is een bewijstekst, en er zijn er wel meer, dat de opnieuw geboren christenen, de gemeente van Jezus Christus, bestaat uit slapenden en wakenden. Christenen die dus op een Bijbelse manier de Heer navolgen, en christenen die dus lopen te slapen, die de Heer niet op een Bijbelse wijze navolgen, en met van alles en nog het bezig zijn, zo fout als het maar kan zijn, maar ze zijn wel opnieuw geboren. Maar tezamen zullen ze met hem leven. Ze zijn kronen kwijtgeraakt, hout hooi stoppelen te verbranden, maar hun fundament is Jezus Christus, dus ze kunnen niet verloren zijn. De gemeente bestaat uit mensen die de Heren niet navolgen en die de Heren wel navolgen. Maar ze gaan allemaal mee met die opname. Of ze het nou willen of niet. Of u nou vindt dat een ander het verdiend heeft of niet. Daarom, vers 11, vermaat elkander en sticht de een en ander gelijk ook gij ook doet. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11. Dat zouden we allemaal uit ons hoofd moeten leren en boven ons bed moeten hangen. Leer dit uit het hoofd. De grote verdrukking is voor Israël en de verloren wereld. Gered is gered. Concentreer je op je werk hier en nu. Als je zonde voor Jezus Christus rechterstoel wordt geoordeeld, ooit in de toekomst, dat is dan. En dan zal de gemeente als een reine maag met Jezus trouwen. Maar of je nou slaapt of wakend bent, je wordt op een dag opgenomen. Dit zijn 7 geheimenissen geweest. 7 verborgenheden die ik de laatste weken hier heb verteld. En iedere kerk die deze 7 verborgenheden gelooft en uitvoert, is een Bijbelse gemeente. En is er gezonder aan toe als een gemeente die dit niet wil geloven. En vergist u niet, er zijn zelfs gemeenten die zelfs de eerste verborgenheid niet meer geloven. Dat Jezus God in het vlees is. Nou, na 1 Korinthe 15 weten we, dat is gewoon een clubje die religie speelt en die eigenlijk geen bestaan zegt meer hebben. Ontbind je dan, want dan ben je de meest trieste persoon die er bestaat. Je noemt jezelf een christen, maar je gelooft niet dat God de dood heeft overwonnen. Dan heeft het allemaal geen zin. Dit zijn 7 verborgenheden exclusief voor de gemeente. En die zijn er tot ons voordeel, om dingen te kunnen duiden, te snappen en ook zijn wil uit te voeren. En het enige wat je daar nog kan toevoegen is, na Openbaringen 22 vers 20, het laatste gebed te bidden, Amen, ja kom Heer Jezus. Want tot ons vertroosting is, hebben we ontvangen dat de Heer ons op een dag opneemt. En dan kun je wel zeggen van, nou ben je nou zo'n bange man dat je zo graag je weg wilt, wil je niet liever tot je 100ste voor de Heer werken? Ja, dat klinkt allemaal mooi. Maar deze wereld wordt er niet beter of vriendelijker op. En ik weet wel, als ik over een uurtje hier word opgenomen, is het veel meer te verkiezen dan nog 20, 30, 40, 50 jaar doorploegen op deze zondige wereld. Maar tot dan, amen. Ja, kom, Heer Jezus.